Er is trouwens één uitzondering. Gaf men ook aan als men de doctrine van het proberen te verleiden en te chanteren meepakte. Uit documentatie blijkt namelijk dat het iets is wat in Frankrijk niet pakt. Omdat ze daar vaak als antwoord krijgen, doe maar, mijn vrouw weet ervan.
Dat is een kwestie van de stereotypes nog eens even te bevestigen. Hè?
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypiraat Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week toe? Wel, toch een heel klein beetje een gevoel van dat hebben we toch maar mooi gedaan. Het betere, gezonde burgeractivisme. Het werkt. Het is iets kleins, maar we hebben toch weer iets bereikt als Das Privé. Daar wil ik natuurlijk even bij stilstaan. Meta gaat op zoek naar naaktfoto's in je berichten. Dat deden ze al in zekere zin, maar nu hebben ze er toch iets extra's aangekoppeld. De autoriteit persoonsgegevens. Ik zag een artikeltje voorbij komen over het feit dat zij verscherpt toezicht gaan houden op een provincie. Vond ik al interessant. Even stilstaan, wat is dat eigenlijk? Waar komt dat vandaan? We hebben Amerikanen die het nog eens een keer gaan proberen met een Federal Privacy Bill. Naast natuurlijk de gebruikelijke dosis, datalekken, spionage, autoriteitenactie. Zoals u gewend bent van Das Privé uiteraard, vliegen wij erin. Ik wil even terzijde, Tim, maar ik kon mij eigenlijk niet voorstellen dat ik Privacy Piraat nog nooit gebruikt had. Maar het was echt niet zo.
Ik moet toegeven, ik vind het een van de betere. Een van de leukere. En ik zou zeggen, we gaan gewoon de Das Privé vlag hijsen en de zeven zeeën op om over heel de wereld het nog eens te hebben over privacy.
Kijk eens aan. Ja, nou, je hou je niet in, Tim. Dat doe je toch al niet, dus dat komt helemaal in orde dan. Updates, iets zou ik nog even mee willen geven. Ik had de vorige keer aan het einde van de aflevering gedaan. Dat is misschien niet de handigste plek. Ik denk heel graag dat iedereen tot aan de laatste minuut aan onze lippen hangt. Maar ik zet ook wel eens een podcast iets vroeger af. Dus we doen het nu even aan het begin. Je hebt misschien de aankondiging gezien, alhoewel wij dat op onze beperkte kanaaltjes doen. LinkedIn, Twitter, dat soort dingen. Maar wij organiseren een data governance opleiding, om precies te zijn een dag gegeven door een erkende data governance expert. Van de Data Trust Associates, Christophe Balduc. En de bedoeling is, dat is echt de insteek van die opleiding, om de link met privacy te leggen. Dus we komen dat heel vaak tegen, datakwaliteit, de issues daarmee. En de bedoeling is dus om echt die link te leggen tussen wat zijn nou een beetje de basisprincipes van data governance. Omdat wij als DPO of privacy professional daar niet per se veel van af weten. Dus ja, die organiseren we. Dat is op 27 juni. Je kunt je daar via de website, en ik zal de link even in de show notes zetten, maar ook via onze LinkedIn kun je dat ook terugvinden. Uiteraard mag je ook altijd mailen. Kun je daarvoor inschrijven? We hebben denk ik een maximum van 20. Nou, daar zitten we nog niet aan. Ik geloof dat we nu 9 aanmeldingen hebben. Dus goed, maar dan weet je dat je daarvoor mag aanmelden. Misschien ook niet het onhandig om even erbij te vermelden. We doen het natuurlijk vanuit Das Privé. €275. En ik heb mij ondertussen al op veel manieren laten vertellen dat dat voor zo'n soort opleiding echt een hele goede zaak is. Dus dat voor ons eventje rond data governance. Dan leg ik ook nog even in de week Privcom, 9 oktober. Gaan we, ja, tegen dat deze podcast online komt, is dat officieel gelanceerd. Het inschrijfformulier is nu klaar. De eerste sprekers liggen vast. Goed genoeg dat ik al een klein beetje een tipje van de sluier kan oplichten, omdat ik vind dat we toch weer een aantal goede sprekers hebben, waarbij niet in het minst de voorzitter van de Geschillenkamer, Hielke Heijmans, die wat komt vertellen. Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar wat hij daarover kan vertellen. We hebben nog wat, laat ik zeggen, coryfeeën uit de advocatuur. De pay or okay discussie is besproken worden met Peter Craddock. Een heel gekend figuur rond die context. Ja, goed, we hebben natuurlijk, ik ga er nog wat namen name droppen. Ik ben nog aan het kijken met een aantal sprekers. Ik denk dat wij gewoon weer een heel leuk programma gaan hebben voor een hele fijne dag privacy conference, Privcom, op 9 oktober dus. Nou, tot zover de aankondigingen. Dan ga ik even door met wat ik toch eigenlijk niet meer zo snel had verwacht. Klein stukje herinnering brengen. Ik kreeg een hele tijd geleden een mailtje van Thibaut. En Thibaut die zei, goh, nou valt mij toch eens iets op. Ik zie op mijn banktransacties precies het adres van de betaler. Waarom is dat eigenlijk? Nou, zonder daar al te lang verder over uit te wijden, maar ik vond dat een interessante vraag en ik ben die vraag gaan stellen. Ik heb wat rondgevraagd. Ik ben erachter gekomen dat dat bij een aantal banken ook helemaal niet het geval is. Maar bij bijvoorbeeld KBC is dat wel het geval. Ik ben daar mijn licht op gaan steken. Ik heb daar wellicht wel een aantal mensen op het privacy team wat mee geïrriteerd. Want ik ben dan een beetje, ik ga dat natuurlijk doorvragen. En zij lopen ook tegen interne beperkingen aan, weet ik zeker. Zij moeten het ook weer uitzetten, dat moet ook weer nagevraagd worden. En dan heb je zo'n figuur die dan af en toe mailtjes stuurt. En in mijn laatste mailtje had ik eigenlijk na bijna 3 maanden geen meaningful update. In de zin dat ze zeggen, ja, we kijken ernaar. Ben ik iets opdringeriger geweest en heb ik ook aangegeven, ja, kijk, ondertussen, we zijn nu bijna 3 maanden verder. Eigenlijk is het ook gewoon een soort inzageverzoek. En als je zegt dat die verwerking noodzakelijk is voor een of ander belang dat je hebt, ja, dan heb ik dan ook niet het recht om daar bezwaar tegen te maken. En nou ja, ik wil absoluut niet gaan beweren dat dat mailtje de doorslag gaf. Het zal waarschijnlijk elkaar gekruist hebben, maar in ieder geval, ik heb net vandaag doorgekregen dat ze hun analyse hebben afgerond en KBC gaat het tonen van het adres niet meer doen. Dat gaan ze schrappen uit de app, dat gaan ze schrappen uit de online context, dat gaan ze schrappen uit de papieren afschriften vanaf augustus 24. Nou ja, al kloppen we onszelf er een beetje mee op de borst, Tim, dat hebben we toch maar mooi voor elkaar.
Ja, en vooral jij. Ik bedoel, jij bent vooral degene die je schouders onder dit verhaal heeft gezet. En het is nog eens mooi om te zien dat een organisatie zoals DASPV toch ook dat soort dingen gedaan kan krijgen en ook kan samenwerken met entiteiten zoals toch wel een van de grootste banken van België, KBC, om er een positief verhaal aan te breien. Dat is uiteindelijk ook de clue van dit hele verhaal en waarom dat we dat doen, is vooral informeren, adviseren en een klein beetje samenwerken om het, de hele maatschappij wat privacyvriendelijker te maken, hè?
Ja, en goed, met dat ik in mijn laatste mailtje naar hun geïrriteerder klonk misschien. Ik weet niet hoe het overkwam. Was niet de bedoeling, want ik weet heel goed dat die privacy teams heel veel aan hun hoofd hebben. Mm-hmm. Toch, dat moet ik ze dan weer nageven. Zeker het feit dat het vanaf augustus kennelijk al doorgaat. Heel netjes. Dus wat dat betreft eventjes kudos KBC, want uiteindelijk hebben jullie het toch echt gewoon opgepakt. En misschien ook een oproep naar ook luisteraars. Als jij nog eens iets tegenkomt waarvan je denkt van, goh, klopt dit wel? Waarom doen ze dit? Waarom vragen ze die gegevens? Ja, we hebben het in het verleden al gezien toen het ging over die domeinnaamregistraties met het telefoonnummer bij het SIDN. We hebben het nu gezien bij het verwerken van adres bij KBC. Soms dingen zijn gewoon al te lang niet meer in vraag gesteld. En als men er nog eens naar kijkt, is het eigenlijk niet meer nodig. En op die manier maken wij privacyland weer een beetje beter. Dat vond ik gewoon leuk. En dat is meteen een kleine segue naar een ander concept in de bankenwereld, maar ook in bredere zin wat ik wilde maken. Want er zijn ook voorbeeldjes waar een burger, een klant iets aanklaagt en waar dat eigenlijk gewoon niet terecht blijkt. En waar ze gewoon doen wat ze horen te doen. Dit is zo'n voorbeeldje wat ik zelf ook al eens in de praktijk ben tegengekomen. En gaat ook over banken. Bij het Kifid, dat is in Nederland de organisatie waar je klachten kunt neerleggen tegen financiële instellingen. Is er vaak allerlei kritiek op, daar niet van, over hoe ze klachten afhandelen en dergelijke. Maar goed, het is het instituut waar je terecht komt met je klanten, klachten. Van ABN en NIBC, een bank die mij niet bekend is, maar goed, een Nederlandse bank, NIBC, die hadden klachten gekregen, want die hadden van klanten van die banken doorgekregen dat die banken extra informatie hadden gevraagd over de oorsprong van geld, dat ze daarmee de GDPR hadden overtreden. En nee, dat niet kon. Het waren 2 vergelijkbare voorbeelden van een bank die op een gegeven moment extra informatie vraagt over waar komt dat geld vandaan, waar gaat het heen, wat is de oorsprong, die dingen. En bottom line hier is gewoon, een bank is gewoon gerechtigd om dat te vragen. Die is verplicht om dat soort dingen na te vragen in het kader van anti-witwaswetgeving en dergelijke. Zo weet ik dat ik er zelf een tijdje terug achter kwam, en ik spreek wel specifiek over de Belgische context, dat banken bijvoorbeeld ook social media na kunnen kijken. Om te achterhalen of jij mogelijk gevaarlijk bent, terrorisme, dat ook letterlijk in de wet staat dat ze dat soort dingen moeten nakijken. Dus gewoon als basispunt, wat ik hiermee wil meegeven is van ja, soms doen die organisaties, vragen die allerlei dingen na en mag dat gewoon. Het is niet allemaal kwaad wat er gebeurt.
Nee, precies. En dat is natuurlijk een beetje contextgebonden, maar zeker in de context van een bank, die zijn onderhevig aan zoveel regelgeving. Anti-witwas, KYC, ook cybersecurity-wetgevingen beginnen meer en meer specifiek te zijn voor bepaalde sectoren, waaronder nu ook betaalinstellingen en banken. Die hebben hun eigen stukjes wetgeving die daarop rusten. En logischerwijs vloeien daar bepaalde verwerking van persoonsgegevens uit. Dus dat is iets om in, zeker om in het achterhoofd te houden, van het is best oké om persoonsgegevens te verwerken, zolang dat een bepaald doel ondersteunt en zolang dat dat ook een beetje proportioneel is en binnen de juiste wettelijke kaders gegoten is. Dat is ook altijd de boodschap die wij proberen te brengen. Hè. Het is een kwestie van noodzakelijkheid en proportionaliteit en zorgen dat het eigenlijk wel gegrond is in een bepaald stukje wetgeving of in iets wat dat logisch lijkt in die context. En in het geval van banken, net omdat ze banken zijn, ja, kunnen ze veel meer en is dat ook ergens niet meer dan logisch.
Ja. Nou, gaan we door naar een context waarin het wetgevend kader aanzienlijk minder streng is en aanzienlijk minder oplegt en ze aanzienlijk meer initiatief nemen zelf, die organisaties, om allerlei dingen te gaan doen. Meta gaat in privéberichten scannen op naaktfoto's. Tim, vertel ons er alles over.
Wel, Instagram gaat privéberichten van gebruikers op naaktafbeeldingen controleren. En dat is eigenlijk de titel die ik keer op keer voorbij zag komen in de media. Dat is een beetje een onheilspellende titel ook. Op zich is er reden voor paniek. Misschien, laat ik het zo zeggen. Dus wat Instagram Meta eigenlijk wilt gaan doen, maar het is vooral op Instagram dat ze die functionaliteiten nu willen gaan uitrollen, is ze willen een verhoogd niveau van veiligheid creëren in de context van Instagram, specifiek bij minderjarigen. En in deze context gaat het specifiek over minderjarigen die naaktfoto's zouden krijgen of foto's met naaktheid in, eventueel ongewenst. Wat Instagram eigenlijk wil doen, wat hun aanpak is nu, is dat zij op het device van de gebruiker een detectiesysteem gaan laten draaien, dat eigenlijk on-device, ook als berichten end-to-end encrypted zijn, want dat wordt ook uitgerold bij Instagram nu, kunnen gaan detecteren of een bepaalde foto naaktheid bevat, of dat het een naaktfoto is. En als dat zo is, gaan ze die foto blurren by default. Dus dan moet je eigenlijk nog eens een actie uitvoeren. Je moet klikken op die foto om die foto uiteindelijk dan te zien te krijgen. En je krijgt ook waarschuwingen als er bepaalde naaktfoto's of bepaald naaktmateriaal zouden binnenkomen van mensen die je niet kent, of dat er bepaalde naaktfoto's zouden doorgestuurd zijn. Dus er is een hele suite aan beveiligingsmaatregelen om eigenlijk het omgaan met naaktmateriaal via direct messaging, via de privéberichten functionaliteiten van Instagram, om dat te controleren. Nu, op zich, nobel doel. Kan ik ook ergens wel inkomen dat dat belangrijk is dat we daar een beetje meer rekening mee houden en dat we op zijn minst die waarborgen inbouwen of die beveiligingsmaatregelen inbouwen om minderjarigen te beschermen tegen het ongewild of ongewenst krijgen van naaktmateriaal of het doorsturen van naaktfoto's. Dat is op zich al een groot probleem, dus het feit dat Meta daar iets aan wil doen is positief. Ook het on-device voorzien van die scanning-methodologie is positiever dan dat je zegt, oké, we gaan het gewoon in de servers gaan scannen en dan vervolgens ook ergens langs de kant van Meta gaan bewaren of gaan registreren. Dus op zich, de hele opzet zit in theorie goed in elkaar. Waar wel nog concerns over zijn, en die concerns die kan ik ook alleen maar ondersteunen, is dat het de opzet vandaag de dag en het hele idee van we gaan dat louter on-device doen en we gaan louter dat doen vanuit een veiligheidsperspectief, is iets wat dat Meta natuurlijk nu beweert, maar wat uit de documentatie heel moeilijk blijkt of dat ook technisch geverifieerd kan worden of niet. Je moet een beetje Meta nu op hun blauwe ogen geloven om te veronderstellen dat het hier louter gaat over iets wat ze uit de goedheid van hun hart doen of wat ze doen omdat ze echt inzitten met de veiligheid van hun gebruikers en dan ook wetgeving die vereisen dat ze inzitten met de veiligheid van hun gebruikers natuurlijk, want ze doen het niet voor niks. Het is wel op zich interessant om te zien dat dit hun aanpak is. Op zich, vanuit een privacyperspectief, vind ik dit al een veel positiever verhaal dan dat je zou zeggen, we gaan het langs de serverkant detecteren, dit is on-device. De detectie gebeurt on-device. Er wordt ook een machine learning component op toegepast, dat ook on-device wordt uitgerold. En alles wat met betrekking heeft op het detecteren van naaktmateriaal, gebeurt eigenlijk op het toestel van de gebruiker en komt op geen enkele manier bij Meta terecht volgens de documentatie die nu gepubliceerd is. En dat op zich is wel positief.
Ja, kijk, Meta kennende, als dit ook leidt tot verbeterde beveiliging voor kinderen, dan is dat eerder een bijverschijnsel. Hè? En dus doen ze dit vooral omdat ze waarschijnlijk op allerlei plekken druk voelen om hier iets mee te gaan doen. dat daar gelaten. Uiteraard, wij zijn altijd heel erg op onze hoede als we dingen voorbij zien komen zoals dit. Ik heb hier niet meteen heel veel op aan te merken. Dit gaat ook veel minder ver dan het soort wetgeving waar we het al vaak over gehad hebben. Die Europese wetgeving die ook chatberichten wilt gaan scannen. Die grooming zogenaamd moet gaan opsporen. Allemaal dat soort dingen. Dit is iets. Het algoritme kan een naaktfoto herkennen. Dat geloof ik meteen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Gaat daar voor de rest ook niks mee doen. Het is niet, dat zit er ook niet in. Tenzij iemand zelf manueel op een report duwt en dan wordt er iets doorgestuurd. Maar ze krijgen daar dus inderdaad niks van te zien, want het is on device. En gewoon heel concreet, ik heb toevallig op de hogeschool bij mijn studenten die discussie gisteren nog gehad. De reflex van niet zomaar naaktfoto's doorsturen, die zit er gewoon niet bij iedereen in. De wetenschap hoe je dat, als je dat dan toch wil doen, een beetje goed moet doen. Hè? Zorg dat je gezicht er niet op staat, dat er niks herkenbaars is. Dat mocht het dan ooit gelekt worden, dat je je op die manier niet meteen helemaal bloot hebt gesteld. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Dat is gewoon niet standaard kennis bij iedereen. En op deze manier, hè, als ik het goed heb meegekregen, jij uploadt een naaktfoto om te gaan versturen, dan krijg je al een pop-up om te zeggen van, hey, let op, dat is gevoelig, daar kan dit en dit mee gebeuren. Maar je wordt er dan voor de rest ook niet in afgeremd. En als je zo'n ding binnenkrijgt en je zou die gaan willen doorsturen, krijg je op dat moment ook een melding van, hey, let op, dit soort dingen doorsturen, dat kan zeer nadelige gevolgen hebben. En dit is dus gewoon iets wat helpt om de voorbeeldjes die we helaas te vaak zien, kwetsbare tieners die het meemaken dat ze zoiets doorsturen en zichzelf iets aandoen om te voorkomen. Als het zich gewoon op deze manier beperkt. Het zit in de end-to-end encrypted chat. Het is on device. Er wordt niks doorgestuurd. Er wordt niks gerapporteerd. Er wordt ook niks aanvullends bekeken. Het algoritme heeft alleen maar tot doelstelling om te zien is het wel of niet een naaktfoto en vervolgens geven een waarschuwingje en that's it. Ja, daar kan ik eigenlijk niet tegen zijn.
Nee, precies. Het enige punt van kritiek dat daar nog wel wordt aangehaald, wat dat een beetje naast de quest ligt van het bestrijden van naaktfoto's, of het bestrijden van het ongewenst krijgen van naaktfoto's, moet ik eerlijk gezegd zeggen, is wel, deze functionaliteit kan je wel heel gemakkelijk gaan ombouwen of gaan updaten om aan bepaalde andere content ook te gaan filteren of te gaan censureren. En dat is wel een punt van kritiek dat ook werd aangehaald van, oké, nu wordt het gebruikt om naaktfoto's of naaktmateriaal in een afbeelding te detecteren. Evengoed kan je dat gaan gebruiken voor ander materiaal of voor bepaalde individuen of bepaalde onderwerpen te gaan detecteren in afbeeldingen en op die manier ook te gaan censureren. Dat is een beetje, ja, dat is natuurlijk een logisch gevolg van de manier waarop die technologie in elkaar zit. En de vraag is of dat Meta dat ooit zo gaat gebruiken. Dat is een beetje speculeren. Maar het is wel een concern die naar boven komt, dat op die manier Meta wel de opportuniteit heeft om bepaald materiaal te gaan censureren als ze dat zouden willen. Maar ja, bon, dan ben je weer aan het speculeren. Dus op zich
ja,
volg ik daar ook in.
Dat die mogelijkheid wel of niet hebben, ja, die is er. En opnieuw, voor mij het grote verschil met die wetgeving die ze op Europees niveau willen gaan doen, is dat daar veel specifiekere detectie in zit. Dat daar een rapporteringsmechanisme in zit. Dat je daar veel meer vertrekt vanuit, hier kunnen hele nadelige gevolgen voor een burger aan zitten als het ten onrechte gebeurt. Terwijl het hier gewoon ja, redelijk simpel, recht toe recht aan, wel of niet naakt en we geven wat waarschuwingen. Nou, voorlopig, opnieuw, we zitten niet alleen met de bestje. Voorlopig wil ik ze het voordeel van de twijfel geven dat dit gewoon een nuttige feature is. Ik kwam iets tegen in een artikeltje. Op zich niet heel verwonderend. Goed, dit gaat dan over een Nederlandse context, maar dit zien we in België ongetwijfeld ook. Maar artikeltje AP plaatst provincie Zuid-Holland wegens datalek onder verscherpt toezicht. En ik vond het interessant. We hebben het een hele tijd geleden, nou, een hele tijd, nog geen jaar denk ik, maar kwam de gemeente Eindhoven bijvoorbeeld ook onder verscherpt toezicht, dat weet ik. Maar wat dat dan precies is, dat blijkt nergens uit. En dat vond ik eigenlijk al interessant. Het principe, na zoveel keren iets gezien te hebben, we gaan je onder verscherpt toezicht plaatsen, dat vind ik een heel interessant principe. Is toch weer een manier om wat extra de duimschroeven aan te zetten. Ik ben dan wat gaan zoeken van ja, wat kan ik daar dan over terugvinden van organisaties of AP die dat doet. Op hun website kan ik er niks over terugvinden wat dat dan precies inhoudt. Ik heb wel wat artikeltjes teruggevonden. Zo heeft Booking.com heeft ook een tijd onder verscherpt toezicht gestaan. Dat is begin dit jaar is dat gecanceld, hebben ze dat afgezegd. Omdat ze zeiden van ja, Booking.com is nu braaf. Gemeente Eindhoven staat nog steeds onder verscherpt toezicht. Er zijn nog een aantal gemeentes die onder zo'n verscherpt toezicht staan. Ik ken het bij onze gegevensbeschermingsautoriteit niet. Niet meteen van gehoord van het principe. En ja, ik vind het een interessante.
Ja, ik vind het op zich ook interessant, omdat het is een maatregel die tastbaarder is voor heel veel organisaties. Hè, en die ook wel naast de usual suspects, laat ik zeggen, boetes, financiële sancties, of de autoriteiten die zeggen van oké, kijk, we gaan jou de verplichting opleggen om bepaalde verwerkingsactiviteiten te staken. En de reputatieschade die eruit zal volgen, als dat vervolgens in de media komt, vind ik dit op zich een hele nuttige, omdat er zijn een aantal dingen die daar kunnen spelen, potentieel in organisaties, waar ik toch het potentieel in zie dat een positief effect zou kunnen creëren binnen organisaties die misschien problematisch omgaan met het naleven van de wetgeving. En namelijk, oké, we hebben nu de toezichthouder die een beetje Big Brother gewijs, wat dat heel ironisch is, dan nog gaat meekijken op de manier hoe wij omgaan met persoonsgegevens. En wat dat ook een stimulans kan zijn om op dat moment bepaalde dingen te doen die je misschien er anders niet zou doorkrijgen of waar je geen goedkeuring voor zou krijgen. Mm-hmm. Qua management adoption kan dat ook tellen. Hè? Als je zegt van kijk, de toezichthouder kijkt mee. Nu is het moment om aan te tonen dat we het wel serieus nemen, dat we het wel goed doen. Dat is heel mooi. Dat is iets wat dat soms zelfs na het krijgen van een boete niet volgt. Dus op die manier denk ik dat het wel een heel constructief gegeven kan zijn.
Ja, nee, absoluut. Ik zou er ook eigenlijk gewoon graag meer over willen weten. Dus mocht er iemand luisteren die daar wat kennis over heeft, misschien dat je onder verscherpt toezicht hebt gestaan met je organisatie, of misschien dat je vanuit de AP zelf weet hoe het werkt, ben ik wel benieuwd naar. Want ik vind het, opnieuw, ik vind het een interessant concept en iets wat ik misschien ook wel eens ter sprake ga brengen in discussies in België. Van, goh, is dat niet iets wat we kunnen doen? Want je voelt natuurlijk wel meteen aankomen. Dat vereist weer extra opvolgingen. Dus dat vereist weer extra mensen. En dat is een uitdaging bij alle autoriteiten. Maar goed, als principe, ik vond het interessant om dat voorbij te zien komen. En ergens zou ik eigenlijk ook wel willen dat de AP daar misschien wat nadrukkelijker over communiceert. En ergens in een protocol of een toelichting ook eens uitlegt van, ja, wat houdt dat nou eigenlijk in de praktijk?
En misschien gewoon, dat is een aanname die ik nu maak, maar als we het hebben over inderdaad, het kost natuurlijk resources om dat verscherpt toezicht te gaan handhaven, om het te gaan uitvoeren. Maar bijvoorbeeld de Belgische autoriteit heeft ook al heel duidelijk aangegeven van kijk, wij willen een klein beetje wegstappen van het geven van bijvoorbeeld financiële sancties of boetes, omdat dat een heel proces is om tot daar te geraken. En er zijn eigenlijk een aantal stappen die we daar kunnen nemen tussenin, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, waar ze meer op willen gaan inspelen, ook omdat ze zien van er heeft potentieel een constructiever effect. Ik vraag me af of dat, stel je hebt een situatie waarin je een financiële sanctie kunt geven, een boete, of je stelt een organisatie onder verscherpt toezicht. Ik vraag me heel hard af of het verscherpt toezicht niet een lichtere eis is op het gebied van middelen en mankracht vanuit een toezichthoudende autoriteit, in plaats van ellenlange uren moeten spenderen aan het maken van een dossier en het creëren van de juridische argumenten om dan die sanctie te kunnen geven. Ik vraag me af of dat dan niet efficiënter kan werken op die manier.
Ja, ik denk dat het een niet zonder het ander kan, want voordat je iemand onder verscherpt toezicht gaat plaatsen, dan moet je natuurlijk wel bepaalde vaststellingen gedaan hebben. Mm-hmm. Het is wel iets waar ik van overtuigd ben dat het veel meer lange termijn effecten en verbeteringen teweeg brengt dan een boete. Heel interessant. En misschien, om dan als laatste, voordat we het afsluiten, omdat we natuurlijk in België in die context zitten dat een overheidsorganisatie geen boetes kan krijgen, dat zo'n vorm van verscherpt toezicht iets is wat misschien nog wel iets in zich heeft en wat past binnen de maatregelen die de GBA hier kan nemen, maar ze dus geen boetes mogen opleggen. Goed. Wie weet vinden we zoiets dan ook binnenkort terug in Amerika, want, en Tim, en jij hebt hem als artikeltje meegenomen, er is weer kans op een federale privacywet in Amerika.
Ja, er komt een klein beetje schot in de zaak, want dat is iets dat eigenlijk al waar het best lang over gediscussieerd wordt op politiek niveau en waar men een klein beetje in een soort impasse zat tussen de Democraten en de Republikeinen. Het gaat dan over de American Privacy Rights Act. En ik moet toegeven, die Amerikanen zijn toch wel altijd fantastisch met de naamgeving van hun regelgeving en hun regulations. Daar kunnen wij nog iets van leren. Wat daar interessant aan is dat is heel lang is dat een impasse geweest tussen de Republikeinen en de Democraten die het niet eens waren over hoe dat die federale wetgeving in elkaar moest zitten. Er waren twee punten die daar werden aangehaald die kritiek waren in de discussie. Het eerste punt is, wat gaan we doen met de statelijke wetgeving, de privacywetgeving die we vandaag de dag hebben, in onder andere staten zoals California, Texas, Virginia, die hebben al bepaalde stukjes privacywetgeving. Wat gaan we doen? Gaat die federale wetgeving voorrang hebben? Gaat die moeten ruimte maken voor die statelijke? Daar heeft men nu, is men tot de conclusie gekomen van nee, als we het federaal doen, dan is het ook federaal. En dan heeft die federale wetgeving voorrang op de statelijke wetgeving. Dus dat is een heel interessante angle. Dat zou willen zeggen dat het eigenlijk ja, het speelveld een beetje rechtgetrokken wordt, waar je nu in de staat California bijvoorbeeld een best wel hoog niveau van bescherming kan genieten. En in vergelijking met een andere staten dat absoluut niet eens op tafel ligt, het idee van privacyregelgeving. Dat zal dat wat terecht trekken. Een ander concept waar heel lang over gediscussieerd was, heel typisch Amerikaans, is of dat individuen dan ook organisaties zouden kunnen voor de rechter slepen als een organisatie een inbreuk zou plegen op die federale wetgeving. En daar was heel veel discussie over en heeft men nu ook gezegd, nee, federale wetgeving, dus die individuen moeten wel effectief organisaties voor de rechter kunnen slepen. Want dat naar adoptie toe, zeker in een land zoals de VS, waar het idee van we gaan iemand een organisatie voor de rechter slepen, I sue you for $1 million, toch wel een ingebakken concept is bij de meeste burgers. En dat leidt nu tot ja, een voorstel, die American Privacy Rights Act. Heel grappig, als je dat voorstel zou lezen en de dingen die daarin staan, dan moet je eigenlijk niet ver gaan zoeken om te vinden waar dat ze de mosterd hebben gehaald. En dat is bijvoorbeeld om een greep te geven uit die wetgeving zelf. Die Amerikaanse federale wetgeving zou een bepaalde categorie van persoonsgegevens identificeren die gevoeliger is en waar je dan voorzichtiger mee moet omgaan dan met normale gegevens, net zoals dat ook in de GDPR-wetgeving is. Targeted advertising en direct marketing, dat wordt aan banden gelegd. Daar komen bijkomende regelgevingen rond en bijkomende eisen. Persoonsgegevens mogen niet zomaar naar derde landen verstuurd worden zonder dat er een adequaat niveau van beveiliging zou zijn in derde landen. Dus als je kijkt naar hoe dat in elkaar zit, dan is dat eigenlijk een soort ja, United States-versie van de GDPR-wetgeving op een aantal vlakken. En er is heel veel overlap.
Ja, ja, zeker wel de US-versie, want natuurlijk zitten er vervolgens grote uitzonderingen in voor kleine organisaties. En ja, wat zijn we hier klein zien? Er zijn een hoop voorwaarden die alleen maar van toepassing zijn als je een zogenaamde large data holder bent. Wat zij dan weer als term gebruiken voor ongetwijfeld gewoon de grote organisaties. Wat ik trouwens, om dan eventjes iets positiefs te benoemen, want je had het net over die gevoelige gegevens, wat ik daar wel fijn vond om te lezen, dat ze die definitie breder houden dan de GDPR. Waar wij eigenlijk zitten met een soort subset aan gegevens waarvan iedereen aanvoelt, zijn die ook niet wat gevoelige gegevens van kinderen, financiële gegevens, die puur in de context van de GDPR eigenlijk, ik bedoel, impliciet kun je er wel uithalen dat je daar goed voor moet zorgen, maar daar zit geen, die vallen niet onder statuut bijzondere categorieën aan gegevens. Dus dat vond ik nog wel interessant. Voor de rest, we kennen natuurlijk het wetgevend proces in Amerika. Ik ga me voorstellen dat dat niet heel veel sneller loopt dan in Europa. En we zitten in een verkiezingsjaar, ook in Amerika. We zitten met een congres wat tot op het bot verdeeld is. Ik ben mijn adem nog niet aan het inhouden, zeg maar, voor de goedkeuring van deze federale wet. Maar leuk om te zien dat ze mee bezig zijn.
Nee, volledig mee akkoord. Hè. Voor de duidelijkheid, het belangrijkste nieuws is hier vooral dat men eindelijk uit dat die impasse is geraakt over een aantal punten. En dat men nu een tekst heeft waar men van zegt, oké, hier kunnen we beide partijen bipartisan mee akkoord gaan. Dit moet verder behandeld worden op deze manier. Maar dit heeft nog een lange weg te gaan. En dit is zeker niet iets wat dan nog in 2024 op Biden zijn bureau komt te liggen. Absoluut niet.
Nee. Nu goed, we blijven een beetje in de Amerikaanse hoek. En Tim, ik ga mijn woorden een beetje opvreten. Ik ga een stukje terugkomen op iets wat ik in een eerdere aflevering aan het verdedigen was. Microsoft heeft zijn beveiliging helemaal niet goed voor elkaar. Nu goed, toen we het daar later nog wat over hadden, hebben we dat ook wel genuanceerd. Maar ik wil toch, zoals ik er toen over bezig was. Basisstelling van mij toen ging ook vooral over, is het iets wat je aan de doorsnee KMO zou aanraden om je gegevens neer te zetten? Nou, daar blijf ik nog steeds achter staan, daar gaat nog steeds veiliger zijn dan het zelf doen. Maar ik moet toch zeggen, met wat er de laatste tijd allemaal naar buiten komt, over hoe Microsoft met zijn beveiliging omgaat, dat het niveau waarop ik zou zeggen, ja natuurlijk zit je beter bij Microsoft, toch wel een flink stuk omlaag is gegaan bij het soort organisaties waar ik dat zou aanbevelen. Dat zit er natuurlijk, en ik ga ze niet allemaal herhalen, maar de lekken waar ze mee te maken hebben gehad van Russische inlichtingendiensten die ze voor het eerst in november aankondigden, ja, dat blijft maar doorgaan, want ze zitten echt op overal in de omgeving van Microsoft zitten ze. Dus om de maand is er weer een nieuw soort lek wat ze nu weer hebben kunnen gebruiken. In het onderzoek daarnaar heb je ook de Cybersecurity Review Board in Amerika. En, ja, toch best wel een mooi orgaan waar ze heel veel experts bij elkaar hebben gebracht en die ook een bepaalde bevoegdheid hebben gekregen om informatie op te vragen bij organisaties. Dus echt wel meer dan gewoon een soort denktankje. En die zijn met vernietigende rapporten gekomen over hoe Microsoft met zijn beveiliging bezig is. De rechtstreeks aanleiding om hierover te beginnen was dan tenslotte een artikeltje in Wired, waar de Verenigde Staten zelf, dus de regering zelf, begint door te krijgen: wij hebben een Microsoft-probleem. Wij zitten vuistdiep in Microsoft op allerlei plekken en wij hebben een probleem, want het is helemaal niet zo veilig. En in overheidscontext zitten we daar, gevoelige gegevens zitten daar en ja, we hebben een beetje een probleem. En ja, dat vond ik toch wel heel tekenend, dat nu zelfs de Amerikanen zelf daarmee komen. Misschien is dat het moment dat wij als Europa toch ook wat nadrukkelijker moeten gaan roepen: oh, wacht even, als ze het daar zelf al als een issue zien, wat doen wij dan nog met z'n allen op die Amerikaanse Microsoft Cloud?
Ja, dat is echt de grootste rode vlag die je kunt hebben, inderdaad. Als zelfs de Amerikanen zeggen van: wait a minute, guys, what are we doing here? Ja. Het is ook iets wat, ja, ik hoop. Er zijn een aantal dingen die, volgens mij hebben we het een van de vorige weken meegenomen, denk ik toch. Er zijn een aantal proefprojecten die nu lopen, onder andere in een Duitse provincie, als ik het mij niet vergis, of een Duitse stad, waar men nu probeert om eigenlijk volledig weg te stappen van Microsoft voor de kantoortoepassingen en om over te gaan naar iets wat dat open source is.
Ja, en ja, ja.
Dat is
een van de deelstaten.
Een van de deelstaten zelf, dus dat is best wel een hoog groot niveau voor Duitsland. En ik hoop dat deze keer wel echt goed werkt. Want het is dringend tijd dat iemand is, of een organisatie, ja, is even dat er door durft duwen, de pionier durft te zijn en durft aan te tonen dat je perfect je kantoororganisatie op orde kan hebben zonder dat je afhankelijk bent van Microsoft. Want in principe zou het moeten werken, hè? De middelen zijn er, de tools zijn er. Het vergt misschien hier en daar een klein beetje meer creativiteit, hoe dat je op een bepaalde manier gaat werken, omdat je dat ook gewoon bent van jarenlang Microsoft-tools te gebruiken. Maar er zou niks in de weg mogen staan om toch wat meer, ja, opnieuw Europees centrisch te gaan denken of tools te gaan gebruiken die niet vasthangen aan een van die giganten. Het heeft alleen maar meerwaardes.
Begrijp me niet verkeerd. Ik wil zeker niet zeggen dat iedereen cold turkey helemaal van de cloud af moet. Alles weg moet en allemaal op Linux moet. Ik bedoel, van dat mij mogen ze, begrijp me niet verkeerd. Ik moedig het aan, maar Dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar dat er wat acties genomen moeten worden is wel duidelijk. Met daar wat naar te zoeken zag ik dan dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties in Nederland, dat die daar een paar weken geleden ook een aankondiging van hebben gedaan. Artikeltje wat ik van AI Bestuur had meegenomen. Is iets waar ik ook van weet dat in ieder geval een discussie is die veel meer leeft al in Nederland dan ik die in België voorbij zie komen. Ik heb zelfs überhaupt geen weet dat alles ter discussie is gesteld. Ik ken alleen nog maar ministeries die gretig op de Azure Cloud springen, die allerlei mooie aanbiedingen krijgen van Microsoft, waar ze pas over 2-3 jaar door hebben hoezeer ze er eigenlijk aan vastzitten. Nu, ik zal je even meegeven hoe dat aangekondigd is, dat onderzoek vanuit de Binnenlandse Zaken. Het gaat namelijk om wel de komende maanden dat er een inventarisatie plaatsvindt. Het hoofddoel is te komen tot een opzet voor een vervolgtraject met actielijnen. En ja, het is een soort strategische verkenning die daar moet leiden tot een meerjarenprogramma. Het is niet de meest krachtdadige taal die ik daar eigenlijk wil zien. Het is allemaal nog heel vrijblijvend, maar op dat soort politiek niveau moet je dat niet onderschatten. Het is een hele duidelijke aankondiging. We vinden dit een belangrijk issue en we gaan er iets mee doen. Dus het is toch een hele belangrijke stap, vind ik.
Ja, absoluut. Los van het feit dat het een beetje corporate speak is om te zeggen: we zijn ermee bezig, maar we hebben geen flauw idee wanneer dat we er echt iets nuttigs uit gaan halen, is het op zich inderdaad positief dat men dat nu in acht neemt. Het is ook iets dat we zien dat op verschillende punten terugkomen, hè, dat België daar een klein beetje in achterloopt in vergelijking met Nederland. Ook als ik heb het gevoel dat Nederland altijd een klein beetje kritischer is geweest naar big tech en hoe dat eigenlijk een klein beetje in alle facetten van de samenleving sluipt. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld, hè, met de uitvoering van de DPI's, om uiteindelijk dan die big tech bedrijven toch aan tafel te krijgen om te onderhandelen over andere overeenkomsten of andere termen. Het zijn ook dingen die in Nederland kunnen en die in België ook door de manier waarop wij die diensten aanleveren aan bijvoorbeeld scholen of gemeentelijke besturen, ja, dat is allemaal wat meer gefragmenteerd, heb ik het gevoel. Mm-hmm. Of dat staat toch nog niet zo op punt. Dat duurt altijd wel langer. Maar het is positief om te zien en, naar goede Belgische gewoonte, de dingen die in Nederland goed draaien, meestal na 5 jaar nemen wij die dan over.
Ja, dus ja.
Uiteindelijk is dat dan iets wat bij ons er ook wel zit aan te komen met een lichte vertraging.
Ja, 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 wie weet. En dat we het dan meteen wel goed aanpakken en misschien iets krachtdadiger. Ja, ja. Allee, vooruit, hè, dat kan. Ja, want, even een heel klein zijstapje maken, maar het is zo'n doelstelling die België heel breed heeft aangekondigd. Tegen 2025 willen wij een van de meest veilige cybersecurity landen van Europa zijn. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat in... want daar zit men veel effort in te stoppen om het ook effectief zo te laten zijn. Dat zien we op heel veel plekken. Waar ik bang voor ben, is dat het op sommige vlakken ook leidt tot, vanwege dat paradigma van, ja, in de cloud is alles veiliger, dat men dus nog wat sneller aan het overschakelen is naar al die clouds. Daar heb ik geen zicht op. Dat is gewoon zo'n reflex die ik me kan voorstellen. En dat is daar dan wel een risico voor. Maar goed, time will tell. Ik vind het in ieder geval interessant. En ja, vooral dus de Amerikaanse overheid die zelf zegt, we hebben een Microsoft-probleem. Dat zou toch genoeg moeten zijn dat wij daar ook eens nog wat extra over na gaan denken. En dus, om dan nog eventjes een klein linkje naar Privcon te maken. Ik ben daar ook op zoek naar een spreker die iets gaat doen rond digitale soevereiniteit. Ik wil daar echt ook wat meer op de agenda zetten. En dat is wellicht iemand uit Nederland. Ik heb wat mensen aangesproken, want ja, ik zou bij God niet weten wie ik er hier überhaupt over moet aanspreken. binnen de overheid, ja, die daar echt mee bezig is. We gaan nog even door met Amerika, want het is een beetje Amerikaans georiënteerd vandaag. Nou, helemaal niks mis mee. We hebben FISA 702, Foreign Intelligence Surveillance Act. En daar zit een bepaalde sectie in. En die sectie is al heel lang een doorn in het oog naar veel Europese beleidsmakers, privacymensen. Want dat zorgt ervoor dat de Amerikaanse inlichtingendiensten non-Amerikanen hun gegevens mogen binnenhalen, afluisteren, inventariseren en daar allerlei dingen mee doen. Die wetgeving hadden wij ook al eens aangegeven in onze podcast. Die stond ter discussie. Daar moest men gaan beslissen. Gaan we die verlengen, ja of nee? En er is nu een niet geheel schokkende conclusie doorgekomen, Tim, dat men het gaat verlengen.
Ja, ja, precies. Precies. Eigenlijk heb je het artikel al voor mij gezegd, nu voor een heel groot deel. Maar waar het op neerkomt, is inderdaad, je hebt die sectie 702... De reden dat dat nu ter discussie is gelegd, is helaas niet omdat men daar in Amerika beseft van oké, de manier hoe wij omgaan met gegevens van derden en van mensen uit derde landen, ook onder andere in de Europese Unie, is niet fair. Nee, daar zijn ze niet mee bezig. Wat men uiteindelijk heeft gezegd is, jongens, wacht eens even. Sectie 702 staat toe dat er communicatie onderschept kan worden door onder andere de NSA, de National Security Administration, van foreign citizens, zoals het dan heet, burgers van landen buiten de VS. Ook buiten de geografische grenzen van US territory, zonder dat daar een bevel van een rechter voor moet zijn. Dat vinden ze een heel belangrijke tool. Nu, iets wat ze tegenaan lopen, of waar bepaalde politici tegenaan liepen, is het feit van het kan zijn, en dat wordt ook wel uitgevoerd, dat er ook gegevens van Amerikanen in die monitoring en surveillance activiteiten terechtkomen. En dat vonden ze een probleem. En daarvoor zijn ze ook gaan kijken van, moeten we dat nu wel gaan verlengen of niet? Je hebt het ook al gezegd, ze hebben het uiteindelijk wel verlengd. Grappig genoeg, of triest genoeg, moet ik het eigenlijk zeggen, een van de redenen waarom dat effectief wel erdoor zou zijn geduwd en waarom dat het verlengd is en waarom dat zoveel politici in de Verenigde Staten toch positief zijn over die wetgevingen, is omdat een zekere Donald Trump op Twitter heel veel boze berichtjes aan het schrijven was over FISA en berichten aan het schrijven was zoals "Kill FISA, it was illegally used against me and many others, they spied on my campaign." En vanaf dat Trump dat heeft gedaan, heeft dat eigenlijk geleid tot een sneeuwbaleffect en zijn heel veel politici toch pro die wetgeving gaan stemmen, omdat ze natuurlijk niet willen dat ze aligneren met Trump's perspectief.
Ja, en dan blijkt, want dan zijn ze dat toch eens eventjes gaan bekijken, want ja, als Trump er zo naar verwijst, dan willen ze toch eens weten hoe dan. Kunnen ze alleen maar vinden dat hij waarschijnlijk verwijst naar onderzoeken die zijn gebeurd, naar allerlei shit die hij heeft uitgehaald, die helemaal niet gesteund zijn op FISA, die daar niks mee te maken hebben. Dus ja, goed, uiteraard, hè, laat dat maar aan Trump over om gewoon in het wilde weg om zich heen te schieten naar alles wat hij kan. En vooral om het ook alleen op zichzelf te betrekken. Hè? Niet, ik wil de burgers beschermen. Nee. Het is een ooit misschien gebruikt zouden hebben om mij in de gaten te houden. En dat is onacceptabel. Grappig is ook, ze hebben het nu, oorspronkelijk wilden ze het met 5 jaar verlengen. Ze hebben het nu met 2 jaar verlengd. Omdat ze, vooral de Republikeinen die dwars lagen, die gaan ervan uit dat tegen dan Trump weer president is. Hè? Mm-hmm. Ik zie het nooit gebeuren, maar goed, wat weten wij ervan? Het zouden interessante tijden worden, laat ik het zo zeggen. Ik vond het ook nog interessant, Nancy Pelosi, de vroegere Speaker of the House, democratisch qua oriëntatie, die had nog een lekkere uitsmijter. En dan weet je al, als zeker in Amerika, dat is denk ik misschien nog meer hun variant van, ja, maar think of the children. Zij zei, ja, maar jullie willen nu dingen extra toevoegen, want dat was ook nog een amendement, om dan toch in ieder geval, als je van Amerikanen gegevens gaat gebruiken, om daar eerst een bevelschrift voor te regelen, een warrant. En Nancy Pelosi schoot dat af door te zeggen van, ja, nee, want, en ik heb de getalletjes heb ik er nu niet exact bij, maar als wij in die tijd van 9-11 dit gewoon zo hadden kunnen doen zoals het er nu ligt, dan was het misschien niet gebeurd. Dus ja, dan gaan ze helemaal de emo-tour op. En als zelfs de democraten dat al doen, dan weet je, dit sowieso, we wisten dat het ging altijd verlengd worden, maar het was toch nog iets meer drama in zich dan we hadden verwacht. Soms hebben die maffe republikeinen gewoon ineens een doelwit wat ons ook een beetje aligneert. Hè? Maar het is dus gewoon verlengd, maar 2 jaar en dan begint het circus weer opnieuw. En wie weet dat we dan ooit nog eens tot zinvolle hervormingen komen in die wetgeving.
Ja, dat is een punt dat ik nog wil aanraken, want dat is belangrijk om nog even te onderstrepen. Dat was ook een van de punten in de discussie over, oké, het adequaatheidsbesluit of het EU-US data privacy framework dat er nu is, zodat we eigenlijk terug vrij vanuit Europa persoonsgegevens kunnen versturen en kunnen uitwisselen met de Verenigde Staten of met entiteiten in de Verenigde Staten. Een van de argumenten daar was ook van, ja, we weten dat Visa 702 een probleem is nu, maar dat is eigenlijk up for review en dat zou normaal gezien gaan er bepaalde aanpassingen in komen en gaat dat potentieel zelfs niet meer verlengd worden. Dus kom, laten we toch maar terug persoonsgegevens gaan doorsturen. Laten we dat data privacy framework dus toch maar doorduwen. Blijkt nu achteraf dat inderdaad ook een beetje ijdele hoop was en dat ja, men alsnog die wetgeving gaat verlengen. Zoals je ook al aanhaalde, Bart, men trekt daar heel hard de antiterreurkaart. Dat is de holy trinity van privacy inbreuken, de terreur, kinderen en dan drugs. En in Amerika, vanaf dat je dat doet, is het heel moeilijk om daar eigenlijk tegen te zijn.
Ja, precies. Even zien, wat hebben wij dan nog? Ik weet niet wat het de afgelopen tijd is. Kijk, Tim, ik heb het al vaak genoeg gezegd. Ik heb een beetje een interesse in alles wat met spionage te maken heeft. Dat begon al in mijn jeugd toen ik de boeken van Ludlum aan het lezen was. Lekker simpele spionageromannetjes waar de held een of ander geweldig complot verhelpt. Dus ja, het zit er al van vroeg in. Maar het lijkt alsof het tegenwoordig iedere keer wel terugkomt. En soms krijg je bijna het idee dat de James Bond films helemaal geen films waren, maar biografieën. Omdat de dingen die voorbij komen lijken zo uit een film genomen te zijn. We hadden het, als ik me niet vergis, vorige week over het Brits parlementslid die via Grindr benaderd was en pikante fotootjes had doorgestuurd en dan uiteindelijk gechanteerd werd en nummers van zijn collega's moest gaan doorgeven, die dan op hun beurt weer allerlei fotootjes kregen of vragen, verzoekjes kregen. Alles met een poging om ze erin te luizen. En nu is er vanuit de Britse inlichtingendiensten heel specifiek gecommuniceerd, waarin ze nog eens benadrukken dat zij echt een verhoging zien. In dit geval noemen ze China. We hebben eerder in de podcast alles aangehaald dat het ook een hele bekende tactiek is van Rusland. En dat zij echt merken dat er heel specifiek getarget wordt op mensen. Ze zeggen mensen, maar laten we wel zijn. Ik denk dat ze vooral mannen bedoelen natuurlijk. Dat ze dus zien, we zien echt extra moeite om via verleiding en chantage aan informatie te komen. Waar dus echt, ze halen wat verhalen aan van diplomaten die op pad waren en die benaderd worden door een dame die van zichzelf zeggen, die zag er veel te aantrekkelijk uit, die had veel te veel interesse in mij. Het is dat ik er al op getraind was. Ik vond het ook interessant, als we even kijken naar wat we recent zagen met Philippe de Winter, dat was nog een politicus van Vlaams Belang, en zonder Vlaams Belang te willen viseren, het zal ongetwijfeld ook bij andere partijen spelen, deze ken ik dan toevallig, dat het iets is wat steeds meer voorbij komt, en misschien ook om eens mee te geven, die awareness daarover is iets wat ze bij onze politici er ook maar eens in moeten wrijven. Er is trouwens één uitzondering, gaf men ook aan, als men de doctrine van het proberen te verleiden en te chanteren meepakte, uit documentatie blijkt namelijk dat het iets is wat in Frankrijk niet pakt, omdat ze daar vaak als antwoord krijgen, doe maar, mijn vrouw weet ervan.
De kwestie van de stereotypes nog eens even te bevestigen. Hè?
Ja, dat is toch hilarisch. En hop, paf, ik ben immuun voor spionageaanvallen. Ja, doe maar, mevrouw weet het.
Daar heb je niet van terug, kameraad.
Het is iets anders, ja.
Dus bij deze open relaties, dat is gewoon het antwoord tegen enige vorm van spionage, blijkbaar.
Niet alleen dat, het is een matter of national security, zo blijkt.
Dat gaan heel veel politici gebruiken nu als argument, denk ik.
Ja, maar goed, ook in deze tijden, ik heb hem dan niet specifiek als artikeltje meegenomen, omdat ik de link met privacy vond ik wel moeilijk te leggen, ook al vind ik het zelf super interessant, maar nu ook in Oostenrijk, iets waar wij overigens ook al eens in het verleden hebben aangehaald, dat die in de inlichtingenkringen bekend staan als een land wat zo lek is als een zeven en geïnfiltreerd door allerlei Russische spionnen. Nou, dat is nog maar eens bevestigd, want ze zijn daar ook een beerput van een schandaal aan het opentrekken, waar blijkt dat iemand, ik weet niet of jij er ooit van gehoord hebt, Tim, van het bedrijfje Wirecard.
Nee.
Die waren een aantal jaren geleden, waren zij nieuw, hot and coming. Die hadden gigantisch veel geld, start-up in de financiële wereld. Op een gegeven moment zijn die ingestort door allerlei fraude en verdwenen geld. En nou blijkt dat de COO daar, een zekere Marsalek, die in die documentaire die ik erover had gezien ook uitgebreid aan bod komt, kunnen ze nu herleiden dat dat niet zomaar iemand was die de boel aan het oplichten was en rondreisde, maar dat hij zelfs een agent van de Russische geheime diensten was, die in Oostenrijk een echte inlichtingencel opzette, waarin gegevens verzameld werden over mensen, rondgestuurd werden, waar doelwitten bepaald werden. Dus ja, machtig interessant. Ik zou zeggen, mensen, luisteraars, als jullie dit interessant vinden, dan mag je dat altijd laten weten. Als jullie denken van, joh, Bart, nou moet je eens ophouden met dat gedoe over spionage. Dat heeft te weinig linken met privacy, mag je dat ook laten weten. Altijd interessant om in die zin een beetje feedback te krijgen, want het is iets wat, als het aan mij ligt, ik vaker op terug ga komen, want het is zo interessant.
Ja, en het is uiteindelijk ook iets waar je zou er bij wijze van spreken een aparte podcast aan kunnen wijden. En nu komt het natuurlijk wel heel vaak in de media terug, maar zelfs al komt het niet in de media, of toch niet in de algemene media terug, er is zoveel dat eigenlijk speelt en dat gaande is. En waar toch wel de linken met privacy relevant zijn.
Ja, en waar vooral, als ik het daar wel eens over heb, als ik het ook in mijn lessen wel eens aanhaal, of in andere gesprekken, waar mij vooral opvalt hoe ver dat afstaat van mensen die echt niet, goed, dan meer de link met privacy en security als je het hebt over alle hackaanvallen die over het weer plaatsvinden. Ja, er is in die zin, ik kan het eigenlijk misschien niet beter zeggen dan verwijzen naar het boek van Huib Modderkolk, waar we ook al eens getipt hebben, Het is oorlog en niemand die het ziet. Wil ik het per se oorlog noemen, is misschien wat overdreven, maar er gebeurt inderdaad ontzettend veel op dat gebied waar denk ik heel veel mensen niet bij stilstaan. En goed, dat is gewoon interessant, maar dan gaan we gewoon weer even terug naar een weer meer hardcore, puur privacy onderwerp. Tim, kennelijk gaat DuckDuckGo de strijd aan met databrokers. Nou, meer topical kan het niet zijn. Wat gaan ze precies doen?
Wel, DuckDuckGo, vooral bekend van de privacy-vriendelijke zoekmachine van de gelijkaardige naam, DuckDuckGo, die hebben een nieuwe manier gevonden om databrokers te bestrijden. Misschien is dat niet de juiste manier om het te verwoorden. Ze willen eigenlijk het gemakkelijker maken voor mensen om data uit de databanken van databrokers te halen. Dus wat ze gedaan hebben is, ze hebben een information removal tool ontwikkeld. En ik vind dat best interessant. Wat dat information removal tool doet is, je creëert eigenlijk een geëncrypteerde on-device set van data over jou. Hè. Wat is mijn naam, wat is mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn contactgegevens. Alles dat je wilt, dat eigenlijk potentieel, of wat je van denkt, van oké, dit zou potentieel wel in een databroker database kunnen zitten, of op de een of andere manier gelinkt zijn met mijn identiteit. Dat creëer je. En die tool die gaat vervolgens volledig automatisch bij momenteel 53 databrokers gaan kijken of dat er ergens een match is. En als er een match is, dan gaat die ook volledig automatisch opt-out requests gaan sturen naar die databrokers. Want die databrokers, ja, die hebben een opt-out mechanisme voorzien. Wat dan natuurlijk heel hard verdoken is in bepaalde policies of contactformulieren niet echt heel gemakkelijk te vinden is. En zeker ook niet schaalbaar als je dat voor 53 databrokers wilt gaan doen. Dus wat DuckDuckGo heeft gedaan, is het eigenlijk het automatiseren van het eerst en vooral identificeren van data over jou in dataset. En dan vervolgens ook requests gaan sturen naar databrokers om vervolgens die data te elimineren uit die dataset, om die eruit te halen. Dat is deel van een, ja, ik denk een nieuwe manier voor DuckDuckGo om een klein beetje een inkomsten te genereren, omdat ze een soort subscription fee nu hebben met een VPN in en dan ook met die data removal tool. Op zich jammer dat ze het natuurlijk niet open sourcen, maar ik begrijp dat het is een organisatie die ook wel moet kunnen blijven draaien. Dat is niet evident. Maar ik vind het wel interessant dat ze het mogelijk hebben gemaakt om quasi volledig automatisch databrokers te contacteren en databrokers eigenlijk aan te spreken op het feit dat bepaalde data uit die datasets moet komen. En dat is iets potentieel schaalbaar, wat ze ook naar andere dan die 53 nu geïdentificeerde databrokers zouden kunnen gaan opschalen. Want dat is en blijft een feit. Dat is een van de grote problemen met datatrokers, is het is absoluut een troebel moeras. Het is helemaal niet transparant welke databrokers informatie hebben over een bepaald individu en op welke manier dat je die organisaties dan moet contacteren. Databrokers werken, ja, logischerwijze vooral op de achtergrond, B2B. Dus als dit ervoor zorgt dat het een klein beetje toegankelijker wordt om je privacy terug een beetje terug te nemen en databrokers aan te spreken en te dwingen om bepaalde data te verwijderen over jou die al dan niet illegitiem is vergaard, dan zie ik dat absoluut als een meerwaarde.
Ja, ik ben wel sceptisch, moet ik toegeven. Zo'n data removal, ik hoor jou ook zeggen van ja, je moet dan ergens je al een stukje gegevens geven, zodat zij die gegevens kunnen gaan opzoeken. En als die er zijn, hoe zit dat dan? Dat zal ongetwijfeld ergens in een versleutelde kluis zitten. Maar ja, als je op een gegeven moment wilt gaan matchen, dan zul je toch moeten gaan matchen. En of je doet dat op een manier dat jij met hashing en zo gaat kijken, komt deze waarde daarvoor zonder echt te weten wat het is. En dan is de kans natuurlijk heel groot dat daar fouten in staan. Tikfouten, niet alle keywords. Dus dan vraag ik me af, hoeveel matches ga je dan hebben? Omgekeerd, als ze wel de data hebben, nou ja, lijkt het me niet. En ik vraag me af hoe effectief het is. Ik zal meteen zeggen, met mijn skepsis meteen voorop, ik krijg de indruk dat DuckDuckGo heel wanhopig bezig is om zijn pro-abonnement te voeden met dingen waar ze kunnen zeggen, kijk eens, dit zit er allemaal in. Dingen die in de praktijk heel weinig voorstellen. De VPN is natuurlijk de VPN, maar daar zijn er duizend andere voor. Hun andere toeltje is dan dus dat data removal stukje. En dan zit er volgens mij in dat pro-abonnement zit er ook nog een facet in. Waar was het nou ook alweer? Natuurlijk, de Identity Theft Restoration Service, waar je dan met een dedicated advisor accounts en verliezen en zo gaat proberen te achterhalen en ga je credit report aanpassen. Zo super Amerikaans georiënteerd. Waar ik me gewoon heel erg van afvraag, wat is nu echt de meerwaarde?
Ja, terechte vraag. Ik kan die kritiek alleen maar ondersteunen of die vraag alleen maar ondersteunen dat het echt wel lijkt dat DuckDuckGo hier op zoek is naar een of andere cash cow om toch wat inkomsten te genereren. Het is een organisatie die ook volgens mij ook donaties krijgt en die daar ook voor een heel groot deel afhankelijk van is. Dus ja, het is een beetje, dat is vaak een probleem met die privacy, met organisaties in die privacy spaces. Hoe maak je die rendabel en hoe zorg je ervoor dat naast het feit dat het een meerwaarde biedt vanuit een privacy perspectief en vanuit een ethische overweging ook iets is wat dat viable is in de economie. We zullen zien of dat die data removal tool goed werkt. Het is op zich een technologie die al bestaat. Hè. Het is niks nieuw dat DuckDuckGo hier heeft ontwikkeld. Wat dat vooral nieuw of interessant is in deze angle, is dat ze beweren dat de data lokaal op het device van de gebruiker blijft en dat er ergens daar lokaal op dat device van die gebruiker, zonder dat dat naar de DuckDuckGo-servers gaat, een uitwisseling is, een request wordt gestuurd naar de databrokers om dan vervolgens die informatie eraf te halen van de databanken. Ja. Dus dat is op zich interessant. Maar ja, te bekijken
benieuwd,
hoe dat dan zal werken.
Hoe dat ze dat nu laten werken, ja. Anyway, soms hoef je de data niet bij databrokers te gaan halen. Soms is je lang beschikbaar op het internet met een mooi datalekje. En jij hebt er eentje meegenomen, Tim, van security.nl, waar helaas toch behoorlijk gevoelige gegevens gelekt zouden zijn.
Ja, precies. Hè. Laat het dan een Amerikaans bedrijf over om winst te maken op de behandeling van alcoholverslavingen. Want dat was exact wat het Amerikaanse bedrijf Monument doet. Zij bieden eigenlijk verschillende subscriptions en abonnement services aan. Om je te helpen bij het bestrijden van jouw alcoholverslaving. En blijkt nu uit onderzoek van de Federal Trade Commission, de FTC, die stilaan toch een klein beetje de privacy-voorvechter van de Verenigde Staten aan het worden is met de onderzoeken die ze uitvoeren, grappig genoeg, dat er een heleboel zeer sensitieve informatie over mensen die kampen met een alcoholverslaving en die daarvoor naar Monument gaan, dat dat gelekt is naar onder andere Google, Meta, andere advertentieplatformen en dus potentieel ook databrokers, omdat we daar dan toch over bezig waren. En naast het gebruikelijke reeksje van contactgegevens, naam, adresgegevens en dergelijke, gaat het daar ook effectief over de informatie over het alcoholgebruik, medische historiek en eigenlijk ja, de oorsprong van de reden waarom dat zij zich interageren met een tool zoals Monument. Weinig verrassend, het is hier opnieuw de tracking pixels en de track in de advertisement ecosystem API's die het mogelijk hebben gemaakt dat die informatie gelekt is naar die derde partijen. Een positieve twist die daaraan nog gemaakt kan worden, het gaat hier over een datalek van 84.000 cliënten van Monument. FTC heeft daar nu een verbod op gelegd op Monument voor het delen van data voor advertentiedoeleinden. En Monument moet alle data die ze hebben gedeeld met derde partijen laten verwijderen. En de cliënt informeren dat hun gezondheidsgegevens voor advertentiedoeleinden zijn gedeeld met die derde partijen. Dus qua reputatieschade gaat dat wel natuurlijk pikken voor Monument om nu even met de billen bloot te goed moeten gaan en te zeggen van we weten dat jullie hier zijn voor een zeer sensitieve reden, maar we hebben voor de een of andere reden beslist om dat ook te delen met een heleboel derde partijen. We hebben nu eigenlijk geen flauw idee waar dat nog zal liggen.
Oké, nou goed. Lekker dan. Wat dichter bij huis heeft Iddink te maken gehad met een datalek. Ken je Iddink, Tim?
Nee, ik moet toegeven van niet.
Ik ken Iddink helaas wel. Dat is een van de systemen waar dus nu ook een aantal Belgische scholen gebruik van maken om boeken te bestellen. Dan moet jij een profiel aanmaken en dan hebben ze voor schooljaren allerlei boeken samengesteld. Het is bijna een beetje, begint het over te waaien vanuit universiteitscontext, dat je verplicht allerlei boeken moet gaan kopen. Ik vind dat altijd een hele dure exercitie, nu al gewoon middelbare school. Enfin, dat even terzijde, het gaat hier over het datalek. Goed, ransomware kennelijk, volgens de NOS. Wat ik opvallend vind, ik ben dus, zoals ik net vertelde, klant bij Iddink, noodgedwongen. En ik heb nog niks gehad, dus hoe dat zit, weet ik niet precies. Ik zou graag denken dat zij hun databases gescheiden hebben en dus een hele andere omgeving hebben voor de Belgische en de Nederlandse. Misschien is het dat. Misschien, laten we wel zijn, Occam's Razor, wat is het meest waarschijnlijk? Misschien hebben ze gewoon nog niet goed geïnformeerd. We zullen het zien. Waarom ik deze relevant vond om even te vermelden, want er zijn natuurlijk continu dit soort datalekken, maar dat is dat dit een dataset is waar men misschien oorspronkelijk denkt, ach ja, naam, adres, telefoonnummer niet zo belangrijk, maar waar dit wel eens een schat aan informatie kan zijn voor de klassieke WhatsApp-fraude. He, waar vaak een berichtje gestuurd wordt, hey mam, pap, ik ben mijn gsm kwijt, het is mijn nieuwe nummer, bla bla bla. Want je hebt daar een dataset waar heel specifiek in staat wie de ouders zijn, wie de leerlingen zijn, waar ze naar school gaan. Dus jij hebt alles wat je nodig hebt met relatief weinig moeite om die boodschappen nog beter te maken en gerichter te gaan maken. Dus dat is nog wel, in die zin vind ik een wat meer hoog risico dan je misschien in eerste instantie zou denken. Gaan we nog even door. Nou ja, precies te zijn, Tim, ga jij door. Je hebt hem meegenomen, security.nl, een datalekje in El Salvador.
Ja, en heel El Salvador hangt er aan voor de moeite, of toch bijna heel El Salvador. Het gaat om een datalek waar 5 van de 6,6 miljoen Salvadoranen bij betrokken zijn. Hoe het exact is gekomen, dat is niet bekend, of dat wordt toch nergens gepubliceerd, maar het gaat hier eigenlijk over een dataset met de volledige namen, geboortedata, telefoonnummers, adresgegevens, het equivalent van de rijksregisternummers en pasfoto's van die 5 miljoen Salvadoranen. Om maar te zeggen, dat is opnieuw een goudmijn voor phishing aanvallen en voor een klein beetje naar social engineering te doen.
Misschien, hè, Tim? Ja? Ik doe even een sprongetje. Weet jij waar El Salvador ook onbekend is?
Nee.
Het was destijds, of het nu nog steeds zo is, weet ik niet. Volgens mij wel. Het is het enigste land ter wereld waar Bitcoin een officieel betaalmiddel is.
All right, dat is daar. Ja.
En goed, je weet, de Bitcoin, daar zit de blockchain onder. De blockchain, ja. Alles wat daarop staat, blijft voor eeuwig publiek beschikbaar. Misschien is dit een move naar, we gaan volkomen transparant en publiek. En komt er straks een El Salvadoraanse blockchain met de persoonsgegevens van, ja, als ze er helemaal liggen, dan kun je ze ook niet meer lekken. wellicht niet, maar toch grappig om dat weetje ook even mee te geven. We hebben nog één boete waar onze meneer Cartman van vindt. You will respect my authority. Inderdaad, en welke autoriteit moet je nog meer respecteren dan de AIPD? Ja, Tim, geen AIPD zonder DAS Privé. Geen DAS Privé zonder AIPD, hè, laten we het eerlijk houden. Wat hebben ze dit keer gedaan?
Wel, dit keer heeft het, de AIPD een boete gegeven van €365.000. Ja, €365.000. Ik was even aan het kijken of ik het goed had gezegd, maar ik heb het jou goed gezegd, maar ik moet even wakker worden. Voor een Spaans bedrijf, een outsourcingbedrijf, en die hebben meerdere AVG-overtredingen gepleegd bij het gebruik van biometrische data. Specifiek voor het inloggen in, voor een inlogsysteem gebruikten ze de vingerafdruk. Ze zeiden zelf naar eigen zeggen van, kijk, dit is geen identificatiesysteem, we gaan niet kijken, dit is de vinger van Tim, dit is de vinger van Bart, we willen gewoon weten, deze vingerafdrukken mogen binnen, deze vingeren of deze vingerafdrukken mogen binnen en de rest mag niet binnen. Dus eerder een authenticatiesysteem. Nu, de AIPD zag daar natuurlijk wel wat graten in, terecht ook overigens. Wat er aan de hand was, was ja, de informatievoorziening naar de medewerkers toe was heel sumier, was ook niet correct. Er werd eigenlijk niet goed meegegeven waarom dat die vingerafdrukken noodzakelijk zouden zijn, waarvoor dat die gebruikt werden, op welke manier dan een betrokkenen dan ook zijn rechten kan uitoefenen of een klacht kan indienen bij de AIPD. Dat vindt de AIPD natuurlijk nooit leuk als ze niet genoemd worden. Een ander punt dat ook werd aangehaald is, kijk, je hebt een systeem dat gebruik maakt van vingerafdrukken. Je beweert dat het veilig is, maar je kan eigenlijk niet aantonen dat het veilig is. Er waren onvoldoende beveiligingsmaatregelen genomen om die vingerafdrukken te beschermen. Het bedrijf kon niet aantonen dat de vingerafdrukgegevens na elke scan zouden worden gewist, zoals oorspronkelijk wel het idee was. Er is de hash, dus de digitale representatie van die vingerafdruk en de identifying van de medewerker, die zouden dan wel in aparte tabellen opgeslagen worden, maar of dat in een aparte opslaglocatie is, zoals dat zou moeten, dat was dan ook niet bekend. Dus waar het op neerkomt, is dat bedrijf had het op zich, denk ik, wel goed voor, maar had gewoon qua aantoonbaarheid een aantal steken laten vallen, waardoor dat ze niet konden aantonen wanneer het de AIPD met vragen kwam, dat ze op de correcte manier omgingen met die gegevens en dat ze de juiste principes naleefden.
Ja, ja. Ja, mensen, als je zoiets wil doen, zorg dat je bij een professional terechtkomt. Even ja, shameless ja. Plug, hè? goed, dan zijn wij toegekomen aan de privacy pointers, Tim. En ik moet toegeven, ik zag die jouwe staan en ik dacht van, oh, verhip, die ben ik vergeten, die had ik eigenlijk al lang willen bestellen.
Ja, 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 zeker een aanrader. Het is een boekentip, want dat is eigenlijk al veel te lang geleden. Darkwire heet het boek. Het is een boek van Joseph Cox, voor de mensen die hem niet kennen. Joseph Cox is een van de oprichters van het excellente 404 Media. Wat wij ook heel vaak naar refereren. Dus ze maken geweldige artikels en het is absoluut een aanrader om daar ook eens door te lezen. Maar waar je echt zeker in moet lezen, is dat boek Darkwire. Darkwire gaat eigenlijk over het ontstaan en de ontwikkeling van Anom, wat dat een... Ja, een Trojaans paard was ontwikkeld door het Amerikaanse FBI. Een chat-applicatie die gebruikt zou worden door criminelen en door criminele organisaties, maar wat dat eigenlijk op de achtergrond onder het beheer lag van de FBI en waar de FBI dan ook in kon meekijken. Dus het was eigenlijk een insider sting operation. Wat ik geweldig vind aan het boek, is het gaat over de ontwikkeling en de totstandkoming van Anom en van ja, hoe dat dan uiteindelijk geïntroduceerd is in die criminele omgevingen. Maar het leest een klein beetje als ja, bijna Game of Thrones. Er zitten een heleboel personages in en die hebben allemaal hun eigen fouten en die zijn zeer interessant. En het is, je zou bijna vergeten dat je eigenlijk iets aan het lezen bent wat daar effectief gebeurd is. Want het is fantastisch geschreven, dus zeker okay. Een aanrader voor iedereen die een beetje geïnteresseerd is in hoe dat de FBI dat heeft opgezet.
Nou, high praise Tim, die stond bij mij sowieso op het lijstje, maar die gaan we nu met iets meer haast en spoed binnenhalen. Mijn privacy pointer, het is een privacy pointer, maar het is iets wat voorkomt uit irritatie, Tim.
Oei.
Je kent hem misschien wel, je komt op een website en dan krijg je dat irritante pop-upje. Would you like to receive notifications? Nee. En dan kies ik altijd never. En dan kom je op de volgende site en dan komt hij er weer mee. En dan wil hij weer jouw locatie. En zoals dat wel vaker gaat met dat soort dingen, totdat dat een keer een bepaald niveau van irritatie heeft bereikt, negeer je het gewoon of klik je het gewoon weg. Maar er is een punt dat je zegt tot hier en niet verder. Wel, dat punt heb ik bereikt en ergens super evident, maar ik had er gewoon nooit over nagedacht. Je kunt die verzoekjes niet alleen per website zeggen, je mag hem nooit meer vragen. Je kunt dat gewoon globaal zeggen, dat moet gewoon nooit meer gevraagd worden. En dat is mijn privacy pointer. Ik zeg er meteen bij, dit is degene, maar in Safari of iets dergelijks gaat dat ook vast ergens kunnen. Ik heb me nu even opgezocht voor de Chrome gebaseerde browsers, dus Google Chrome, Brave, de variant die ik dan gebruik, alle degenen die erop gebaseerd zijn. In privacy and security, dan naar site en shield settings, dan naar permissions, we gaan hem in de show notes wel eventjes bijzetten, kun je gewoon die pop-upjes definitief uitzetten en word je dan nooit meer lastiggevallen. De camera en mic opties zitten er ook bij, maar helaas moet ik te veel online meetings doen. Soms nog steeds mensen die het via Google doen en dan moet ik dat kunnen doen. Maar dus die vervelende vragen naar locatie en notificaties krijg ik niet meer. Dat vond ik nog een pointer. En ik heb nog even een kleine eervolle vermelding, want en ik vond dat heel toevallig en alleen daarom al zou ik hem meenemen. Ik was dus aan het nadenken, wat wordt mijn privacy pointer voor deze week? En precies op dat moment krijg ik een mailtje binnen van een luisteraar die een kijktip heeft. The Capture, een serie die nu op VRT Max is. Dus voor iedereen in België alleszins gratis te bekijken. Er is een eerste seizoen van wat Lieve bij deze de eervolle vermelding Lieve aangaf. Die vond ik heel erg goed. Het is nu het tweede seizoen wat op VRT Max staat. Maar het gaat dus over het is fictief, maar het gaat over een omgeving, een samenleving waarin alles met camera's gebeurt en waar mensen aangeklaagd worden op basis van verkeerd verzamelde camera's die overal rondhangen. Dus zeker privacy gerelateerd. Ik heb hem zelf niet bekeken, moet ik erbij zeggen, maar als ik hem op die manier getipt krijg, ga ik ervan uit dat het zeker wel interessant is. En dat zijn mijn privacy pointers, Tim.
Super, heel cool. Ik ga ook eens checken.
Nou, dan zijn we er weer voor deze week. Luisteraars, jullie weer heel erg bedankt om weer een uurtje met ons te spenderen. Tim, jij bedankt voor je tijd en wij doen dit volgende week gewoon nog eens opnieuw.
Zoals altijd, Bart. Met heel veel plezier en tot volgende week.
Tot volgende week.